Goedemorgen allemaal. Je bent al enorm gezegend door de liederen vanmorgen. Ik had dat een beetje vermoeid en dan kom je hier en dan ga je zingen en dan dat is net zoiets van je afvalt. Ik weet niet of u dat ook hebt, maar ik heb dat in ieder geval wel ervaren deze morgen. Dus muziekteam, Jan, bedankt dat je ons hebt meegenomen in de aanbidding. Ik wil met jullie lezen een stukje uit Lucas. Lucas 17, nee, ik begin trouwens bij 15. Het stukje wat ik ga lezen, dat volgt op een stukje waarin Jezus een melaatse man heeft genezen. Een melaatse man komt naar hem toe en hij zegt op een gegeven moment van, Heer, wilt u me reinigen? Of kunt u me reinigen? En dan zegt de Heer Jezus, ik wil het. En dan gebeurt dat ook. En dan wordt Jezus de man weg, om zich te laten zien aan de priester. En intussen verspreidt het gerucht van de genezing zich over de streek. En heel veel mensen gaan Jezus zoeken. En uiteindelijk zie je dan dat Jezus zich terugtrekt naar een eenzame plaats om te bidden. En daar ga ik dus beginnen met lezen. Vers 15. Het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer. En een grote menigte kwam bijeen om hem te horen. En door hem genezen te worden van hun ziekte. Maar hij vertrok vandaar naar de woestijnen en bad daar. En het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf, en dat de fariseeën en leraars van de wet zaten, die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was, en zij probeerden hem binnen te brengen en voor hem neer te leggen. Maar toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op en lieten hem tussen de daktegels door met het bed neer in het midden voor Jezus. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem, man, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overleggen. Wie is deze man die godslastering spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus, die hun overwegingen kende, antwoordde en zeide tegen hen, wat overlegt u in uw hart? Wat is gemakkelijker te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde om zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op, en nadat hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had, ging hij naar zijn huis, terwijl hij God verheerlijkte. En ontsteltenis greep hen alle aan en zij verheerlijkten God. En ze werden vervuld met vrees en zeiden, we hebben vandaag ongelooflijke dingen gezien. Wat een prachtig verhaal eigenlijk. Een prachtige geschiedenis, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Want wat gebeurt, wat hier opgeschreven is, is ook gewoon gebeurd. Tenzij er bijstaat dat het een gelijkenis is. Deze geschiedenis komt 3 keer terug in de evangelie, in Matthäus, in Marcus en hier ook in Lucas. En als je die bij elkaar leest, dan zie je meer details. Als je die naast elkaar legt, zie je details van het gebeuren. En zo weet ik bijvoorbeeld dat er uit Marcus, dat er 4 mannen waren die de verlamde droegen. En zo zie je dus, als je alles bij elkaar gaat leggen, dan zie je een compleet beeld ontstaan van de situatie. De genezing van de verlamde staat erboven. Oh, sorry. Ja, hoofdstuk 5, Lucas 5. Oh. Moet ik het nog een keer lezen? Dat doe ik graag hoor, dat is helemaal geen probleem. Lucas 5, en ik heb gelezen vanaf vers 15 tot 26. Nou. Ik hoop dat ik het duidelijk voorgelezen heb. Dan. En staat er in vers 15 en 16. Een menigte kwam bijeen om hem te horen. En door hem genezen te worden van een ziekte. Maar dan zie je juist dat Jezus zich terugtrekt. Dus de mensen komen naar hem toe. En meestal blijft Jezus dan daar staan om de mensen te helpen. Maar hier trekt hij zich terug naar de woestijn om daar te bidden. Van de week heb ik een drukke week gehad. En dan merk je hoe nodig het is om de Heer te gaan zoeken. Om voor een boodschap, voor vandaag bijvoorbeeld. Ik moet eerlijk zeggen, ik was vrijdag na de begrafenis echt helemaal leeg eigenlijk. Zo leeg als iemand maar leeg kan zijn. En dan denk je, Heer, waar gaat u nou, waar wilt u dan zondag over spreken? En dan moet je de Heer zoeken. En ik denk dat elke activiteit in de gemeente, elk ding wat je voor de Heer doet, dat het nodig is dat we de Heer zoeken. En Jezus geeft hier ons een voorbeeld, een les. Hij trekt zich terug in de woestijn naar een eenzame plaats. In Matthäus spreekt hij zelf over de binnenkamer ingaan bij de Vader. Maar hij trekt zich terug in de woestijn om de Vader te vragen. De Vader te bidden. Om met zijn Vader te zijn. En dan komt hij terug, en dan lees je het in Marcus weer, dan komt hij terug in Capernaum. Het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf en dat de fariseeën en leraars van de wet zaten die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. Ze hadden gehoord dat Jezus er was, een bijzondere man. En dan staat er verder, een klein zinnetje in vers 17, het laatste stukje, en er was kracht van de Heere om hen te genezen. En ik zie dan gelijk, ik weet niet of u dat ook ziet, maar ik zie dan gelijk dat die kracht van de Heer om te genezen een relatie heeft met het bidden in de woestijn. Weet je, soms zijn we zo bezig, zo druk bezig met ons werk, dat we maar doorgaan en doorgaan en vermoeid raken. En uiteindelijk zien we dingen over het hoofd die eigenlijk waar God ons op had willen wijzen. Dat kan een broeder of zuster in de gemeente zijn, dat kan van alles zijn in je omgeving waar de Heer zegt, joh, geef daar aandacht aan, of ga daarheen, of help die persoon. Maar we zijn soms zo druk bezig met allerlei dingen, dat we denken, dat moet gebeuren. En voor je het weet, ben je een maand verder. En ik spreek nu uit ervaring. Ik was heel druk, ben heel druk geweest. We hebben in het begin van juli hebben we een weekje vakantie genomen, maar we dachten, we moeten er eventjes tussenuit. En nu is dat weer morgen 24 juli. Waar de tijd gebleven is. Het is zo belangrijk om tijd door te brengen met God. En dat is de les die ik hieruit haal. Maar dan komt hij terug en de mensen die stromen toe. Er is geen ontkomen aan. En wat je dan ziet is in vers 17 dat hij onderwijs gaf. En je ziet dat er een grote menigte was die heel gevarieerd was. Er waren fariseeën. Er waren waarschijnlijk mensen die genezen wilden worden van hun ziekte. Er waren misschien wel mensen die heel nieuwsgierig waren. Wat is dat nou eigenlijk voor een man? Misschien waren er wel mensen die heel kritisch waren op hem. En misschien waren er ook wel mensen die hem probeerden te vangen. Op woorden die hij zou spreken. Dat hebben we eigenlijk ook al gelezen straks dat het gebeurt. Maar er was in ieder geval een heel grote menigte. Heel gevarieerd. En die menigte die zat daar en Jezus trekt zich er eigenlijk helemaal niks van aan. Hij zegt niet, hij denkt niet bij zichzelf, dat is een kritisch persoon. Of hij komt alleen maar omdat hij genezen wil worden. Nee, daar hoor je helemaal niks van. De Heer Jezus, die gaat gewoon het woord spreken. Dat is het mooie. Hij is er voor iedereen. En wij hoeven ook niet bang te zijn dat er mensen zijn die kritisch zijn. Of wat ook. Of alleen maar nieuwsgierig zijn. Of proberen je onderuit te halen. De Heer kent ieder hart. En de Heer is er voor iedereen. En de Heer uiteindelijk overtuigt mensen. En we zullen het straks nog zien. Op het eind van het verhaal. We hebben het eigenlijk al een beetje gelezen. Dus u kunt wel een beetje zien waar het heen gaat. Maar de Heer Jezus gaat het woord spreken. Dat is mooi. Want het woord maakt vrij. Het woord van God maakt vrij. Het woord van God geneest. We hebben het woord van God nodig. We hebben het nodig dat we het woord van God kennen. En dat het diep in ons hart neerdaalt. En dat het vrucht mag gaan dragen in ons hart. En de Heer Jezus en de Heilige Geest zorgen daarvoor. Hij gaf onderwijs. En dan staat er was kracht van de Heer om hen te genezen. En daar kwamen veel mensen ook voor. En ook de volgende vers. En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was. En ze probeerden hem binnen te brengen en voor hem neer te leggen. Maar toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op en lieten hem tussen de daktegels door met het bed neer in het midden voor Jezus. Moet jij je voorstellen, je hebt iemand die een grote nood heeft. En deze verlamde man had een grote nood. Hij was verlamd. Hij lag op zijn bed. Hij kon niks. En die mannen, die zagen die nood van die man, van die verlamde man. Misschien was het hun vriend. Misschien was het hun buurman. Misschien was het iemand die ze goed kennen in het dorp. Je weet het niet. Dat staat er niet bij. Wij zeggen altijd de vier vrienden. Maar ja, dat staat er niet. Maar je moet wel iets hebben met die man, toch? Want hoe kun je iemand gaan helpen? Waarom zou je iemand helpen waar je helemaal niks mee hebt? En misschien heb je ook wel mensen in de gemeente waar je niks mee hebt. Maar waarvan God zegt van, ga nou eens daarheen. Open je hart. Ga hem helpen. Ga haar helpen. In ieder geval, deze mannen hadden een band en een diepe bewogenheid met die verlamde man. En ze zagen het probleem. Maar ze wisten ook de oplossing. Ze moesten hem naar Jezus brengen. Weet je, elke moeilijkheid die wij hebben in ons leven, elk probleem wat er in een mensleven kan spelen, de Heer Jezus is de oplossing. Gelooft u dat? De Heer Jezus is de oplossing. En die mannen hadden dat goed gezien. En ze dachten, wij brengen hem bij Jezus. Nou, en dan heb je dus die man, die verlamde man. En ja, ik weet niet hoe hij in zijn geloof stond. Misschien had die man daar helemaal geen geloof voor om genezen te worden. Misschien was hij wel zo te neergedrukt over zijn problemen. Misschien had hij wel zoveel last van zijn zonde. Wie weet, het staat er allemaal niet zo goed bij. Maar ze moesten eerst nog met hem in gesprek. Van, joh, wat vind je ervan? Nou, en dan moet je die man ook oppakken. Nou, hoe ga je dat doen? Een verlamde man. Ik weet niet of we wel eens iemand hebben willen helpen die op de grond ligt. Die helemaal ja, als een zak zand daar ligt. Probeer hem maar eens op te tillen. Dat gaat bijna niet. Ik heb een BHV-cursus gedaan pas. En dan moet je dus mensen evacueren. En dan hebben ze als voorbeeld zandzakken, zandpoppen. Nou, probeer het maar van de plaats af te krijgen. Dat gaat bijna niet. Dus om die man naar Jezus te brengen, daar heb je wel wat inspanning voor nodig. En alleen lukt dat niet. Zelfs met twee man lukt dat nog niet. In dit geval waren er vier mannen. Elk aan een punt van het draagbaar of van het bed. En zo gingen ze met hem naar Jezus toe. Vier mannen waren nodig. Weet je, soms zijn er mensen die problemen hebben. En dan probeer je hen te helpen en dan kom je er alleen niet uit. Zelfs kom je met z'n tweeën er soms niet uit. Soms niet met z'n drieën. En in dit geval waren er vier mensen nodig om die man bij Jezus te brengen. En voor mij zit daar wel een les in. Kijk, we hebben mensen en we kijken soms naar situaties en dan denken we, ja, waarom komt hij nou niet verder? Waarom gebeurt dat nou niet? Ik denk wel eens, en ik zie dit ook als een beeld van biddende mensen, ik denk wel eens van, nou, we hebben mensen nodig. Mensen nodig die bewogen zijn met anderen. En die bereid zijn om stapjes te zetten met die persoon. Om die mensen te helpen om de Heer Jezus te vinden. En een oplossing te vinden in de Heer Jezus. Maar ze hadden nog meer problemen. Ze konden niet alleen met hem naar Jezus. Het was niet alleen zwaar. Maar dan kom je daar en dan kom je bij een gebouw die tot op het dak is afgeladen. Het zit helemaal vol. En Jezus staat midden in dat gebouw en ze kunnen er gewoon niet in. Ze kunnen er niet in het gebouw, vanwege de menigte staat er. En dan moet je gaan nadenken. Nou, dan zeg je van ja, oké, dan zal het misschien wel niet Gods wil zijn. Dat hoor je ook wel eens. Dan denk je van nou, dan ga je met iemand naar iemand toe, van, dan wil iemand helpen. Nou ja, er zijn nog zoveel problemen, misschien wil God het wel niet. Dat komt wel eens voor. Dan zeggen ze, ja, dat zal wel een andere keertje dan maar. Maar deze mannen geven niet op. Die geven niet op. Die gaan een ongebruikelijke weg bewandelen, om het zo maar te zeggen. Die gaan via het dak. Moet je je eigen voorstellen, deze zaal zit vol en op een gegeven moment dan ben je hier zo aan het spreken en dan wordt dat dak zomaar opengebroken. Nou, ik zie hier Robert al kijken. Hij denkt bij zichzelf, nou, dan moet je een weekje daar gaan sjouwen om dat weer dicht te krijgen straks. Maar dat gebeurde wel. Ze gingen met hem het dak op. Dat was de enige weg om bij Jezus te komen. En dan moet je dus die man het dak opdragen. Hij ligt er op zijn matras. Je moet oppassen dat hij niet van die matras afglijdt. Dus je moet hem stabiel houden. Hoe ga je dat allemaal doen? Maar het gebeurt wel. Ze gaan met hem het dak op. Hoe ze op zijn gekomen staat er niet. Maar ik kan me wel iets bij voorstellen. Ik heb al ooit eerder, heel veel jaren terug, erover gesproken. Ik zie daar gewoon voor me. Je wil die baar wil je recht houden. Dus de een staat zo en de ander moet diep door de knieën. Ja, ik zie daar wel een gebedshouding in. Ik weet niet of u dat ook ziet. De een looft en prijst en de ander gaat door de knieën. Verootmoedigt zich voor God. En zo gaan ze het dak op. Nou, dan moeten ze een gat in het dak maken om die man bij Jezus voor de voeten te brengen. Nou, en dan heb je dat gat gemaakt. Nou, dat stof dwarrelt neer in die zaal. Weet je, ze moesten een risico nemen. En ze liepen ook het risico dat mensen boos zouden worden. Maar het maakte ze allemaal niks uit. Ik zie in die menigte en in dat hele gebeuren een verhaal van... We zijn zo gewend om dingen op een bepaalde manier te doen. Zo moet het. En als het zo niet kan, oké, dan komt het later wel. Soms zijn gewoontes, tradities van mensen, die staan in de weg voor Gods heerlijkheid. En deze mensen deden alles wat we eigenlijk normaal gesproken niet zouden doen. Die gaat nou een gat maken in een dak. Dat doe je niet. Je gaat niet iemand anders eigendom beschadigen. Dan ben je bereid om een risico te lopen. Ben je bereid om dingen te doen op een andere manier als gewoon is. Je bent bereid om eventueel de kosten te dragen van die situatie. Oké, dat gat moest gemaakt worden. Oké, we maken het kapot, we lappen wel wat en we maken het gat wel weer. Als die man maar bij Jezus komt. Dat was het verhaal. Dat was hun verlangen. En hoe diep gaat ons verlangen om mensen bij Jezus te brengen? Hoe diep gaat dat? En dan laten ze hem neer. Gelijkmatig. Stel je voor dat hij eraf valt, die man van de brancard. Daar heb je eenparig gebed voor nodig. Snap je? Je moet dat op elkaar afstemmen. Je moet samen dat willen. Dat samen doen. Wij vergeten in deze tijd dat we dingen samen moeten doen. En het is geen verwijt wat ik nu zeg. Maar de laatste bid stond. Jan was er niet, die was op vakantie, had hij gezegd. Kom ik hier om 7:55. En er was nog niemand. Ik heb gewacht tot 8:50. Er was niemand. Uiteindelijk dacht ik bij mezelf, Heer, laat er nou ook maar niemand komen. Want nu wil ik naar huis. Snap je? Het is voor mij ook een inspanning om hier te zijn, maar ik doe het graag, want ik wil de Heer Jezus dienen. En het is ook geen verwijt, want het is vakantietijd en iedereen die gaat zijn gang. Maar over het algemeen is de bidstond wat slecht bezocht. Eenparig gebed doorbreekt muren.
Misschien mag het wel een verwijt zijn.
Nee, het is geen verwijt. Nee, ik wil dat mensen bewust worden van de situatie, hoe nodig het is om de Heer te zoeken. De Heer Jezus ging zelf de woestijn doen om de Heer te zoeken. Dat doe je persoonlijk thuis. Maar je hebt het ook nodig in situaties dat je het samen doet. En dat is wil ik jullie meegeven. Denk er eens over na. We kunnen kijken naar mensen, dat ze op slot zitten. Dat ze als het ware verlamd zijn, zoals die verlamde geestelijk. Dat ze niet verder komen. Maar we kunnen ook zeggen, nou, ik ga die persoon adopteren. En wie doet er met mij mee? Een groepje van 4 is al mooi, snap je? En misschien heb je meer groepjes nodig van 4. Om mensen bij de Jezus te brengen. Ze namen risico. En in vers 20, en toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem, man, uw zonden zijn u vergeven. Weet je, Jezus zag het geloof van die mannen. Toen hij hun geloof zag. Toen hij hun geloof zag. Er staat niet bij of die verlamde man geloofde. Dat staat er niet bij. Maar soms kunnen mensen genezen worden. Uiteindelijk tot een over een drempel komen. Waarin ze bevrijd worden. Waarin ze helemaal tot herstel komen. Door het geloof van jou. Of van mij. Hebben wij er geloof voor? Hebben wij er geloof voor dat het gebeurt? Of zeggen we ja, het is al 8 jaar dat het al zo is. Het is nooit anders geweest. Soms worden we in slaap gesust door die boze. Die boze is zo'n ster in mensen in slaap sussen. En wij moeten niet opgeven. In Handelingen, ik dacht dat het 9 was of 10. Dan komt Petrus, je reist ook het land door. Komt hij bij in Lida, komt hij dan. En dan ziet hij een verlamde man liggen. Die is 8 jaar verlamd. Eigenlijk hetzelfde als hier. Je mag dat nazoeken. In Lida. En die man heet Aeneas. Die man. En hij komt daar. En bij de heiligen van die plaats. En dan ziet hij die man liggen. En zegt hij, sta op. En wandel. En die man staat onmiddellijk op. Dat is onvoorstelbaar. Na 8 jaar. Eigenlijk zouden wij de moed al opgegeven hebben. 8 jaar, oké. Okay. Maar die man zegt, die man staat gewoon op. En die hele plaats komt tot geloof. Staat erbij. Er zijn meer situaties waarin mensen al heel lang ziek zijn. Voor Jezus is niks onmogelijk. Maar hij heeft mij jou nodig. Hij heeft u nodig. Hij heeft mij nodig. 4 mannen hier. Ze droegen de verlamden. Sommigen is misschien 2 mensen genoeg. Hè, waar 2 of meer bij elkaar zijn, ben ik in het midden, zegt Jezus. Soms heb je 4 nodig. Misschien heb je soms wel meer nodig. Een beetje hardnekkig gebed. En we zeggen ja, dan zal die man of vrouw, als hij niet genezen, wel niet genezen of wel niet goed geloven. Dat zijn verwijten, daar kunnen we niks mee. Jezus maakt geen verwijten. Jezus is bewogen met mensen. Jezus houdt van mensen. En hij kent ook de zwakte van mensen. En hij weet ook, ik heb daar een stevige broeder of zuster, die moet hem helpen. Of die zou hem kunnen helpen, laat ik het zo zeggen. Die zou hem kunnen helpen, of haar. Maar willen wij daarin onze verantwoordelijkheid nemen? Daar gaat het om. Alles wat we hebben, hebben we ontvangen. Ik heb niks van mezelf. De laatste keer was ik zo thuis zo bezig in mijn tuintje en ik moest een terrasje maken. Het is allemaal heel eenvoudig wat wij hebben. Wij kopen geen dure spullen, nee, wij maken dat gewoon. En ik ben er heel erg gelukkig mee, rijk mee. Ik voel me rijk. Zoals ik woon, zoals ik werk. En het is helemaal niet overdadig of zo, maar ik ben er gewoon blij mee. En de meeste van ons zijn blij met wat we hebben. Maar we hebben alles, alles gekregen. We hebben alles in bruiklijn. Alles. Als we straks, zoals we dus vrijdag hebben kunnen gedenken met Martha, als ze hier weggaat, dan weet dat ze een woning heeft bij de Heer. Maar ze moest alles achterlaten. En dat geldt voor ons allemaal. En als we hier komen, hebben we ook helemaal niks. Dat hebben we van onszelf. Helemaal niks. We zijn gezegend met wat de Heer ons geeft. En we mogen het gebruiken tot eer van Hem. We mogen ons leven gebruiken om Hem te dienen. Om Hem te eren. Om anderen te helpen. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem, tegen die man. Man, uw zonden zijn u vergeven. We zijn tegenwoordig een ster om de zonde te bedekken. We zijn daar heel erg bedreven in geworden. En je komt dat vaak. Je komt het niet zo vaak, tenminste, je herkent het soms niet. Soms wel, soms niet. En soms ben je met mensen in gesprek en dan denk je, ja, daar zit wat. Je weet het. Ja, omdat je met de Heer wandelt, weet je gewoon dat er wat zit. Maar soms kun je het niet benoemen. En mensen zijn ook heel erg sterk in om het te bedekken. Om het voor zich te houden en niet toe te geven. Ze schaamt zich misschien ervoor. En later, als de mensen door een heleboel problemen zijn gegaan, uiteindelijk, en ze zien het niet meer zitten, en ten einde raad komen ze bij je, dan komt het naar boven. Soms zijn er jaren overheen gegaan van ellende, door de zonde, dat ze het verborgen hebben. En het had niet gehoeven, want onze God is getrouw. Als we onze zonde belijden, dan vergeeft Hij onze zonde. Dan kunnen we met een schone lei beginnen. En dan worden we niet als die verlamde man, verlamd, krachteloos, gebukt onder. Maar, zeg wel, wij zijn de ster vandaag de dag om het te verbergen. En ja, hij doet het ook. Het is helemaal niet zo erg. Til er nog niet zo zwaar aan. Deze man werd erdoor verlamd. Want Jezus zegt, uw zonden zijn u vergeven. Hij legde de bijl bij de wortel van het probleem. Uw zonden zijn u vergeven. Ja, en dan heb je dus die critici, hè, en die mensen die hem proberen te vangen op godslastering of zo. Ja, wie kan zonde vergeven dan God alleen? De fariseeën dachten, nou hebben we hem. Zie je wel, hij is niet van God. Hoe vaak gebeurt het niet als mensen genezen worden en zijn bij iemand geweest? Zeggen, ja, je moet oppassen, daar moet je niet naarheen gaan. Deze man ging een ongebruikelijke weg. Snap je, ging via het dak. Soms hebben we wel eens dat we dus ongebruikelijke dingen doen. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Jezus kan onze zonde vergeven. Hij heeft het gezag om onze zonde te vergeven. Toen al, toen was hij nog niet gestorven. Hoeveel te meer nu, nu hij wel voor onze zonde is gestorven. Al onze zonden die we belijden, zullen worden weggewassen door zijn bloed. We mogen weten dat we schoon zijn, rein, wit, helemaal rein, zonder zonde, door het bloed van Jezus. En dan zegt hij op een gegeven moment tegen die man, want hij ziet dan de overleggingen van de fariseeën, en dan, ik wil trouwens nog iets zeggen over die verlamde. Over die verlamde is niet zo heel veel geschreven, maar die verlamde staat ook voor het feit, voor mensen die zelf het niet meer kunnen pakken. Ze zijn in een situatie terechtgekomen waarin ze misschien in de dienst komen, woorden horen van de Heer. Ze zien de lofliederen en ze zouden heel graag mee willen zingen met hun hele hart. Ze zouden heel graag het woord willen pakken wat gesproken wordt. De beloftes willen pakken die de Heer voor ieder heeft. Maar ze kunnen het niet. Het lukt ze gewoon niet. En de wortel is vaak wat we net benoemd hebben. Kan ook andere oorzaken hebben. Een verlamde. Geestelijk lam geslagen. Weet je, ik wil u vragen om nog eens rond te kijken. Biddend. Niet met van, nee, biddend. Want soms zie je het niet aan de mensen. Soms zie je het heel duidelijk. Maar we moeten biddend rondkijken. Want mensen die zo tobben met hun problemen, die willen in hun binnenste wel. Maar soms zijn ze net als die verlamde man. Dat is een beeld van meer. Hier is lichamelijk, heel duidelijk. Maar deze man had hulp nodig en er zijn meer mensen die hulp nodig hebben. En wij zijn geroepen, u bent geroepen, om hulp te geven. U die sterk staat. En misschien hoeft u niet eens heel sterk te zijn om hulp te kunnen geven. Maar bent u net dat ene stukje wat die man nodig of vrouw nodig heeft. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar huis. Hij geeft een heel duidelijk bevel aan die verlamde man. Ja, we kunnen zeggen, ja, maar hij is toch verlamd? Hij kan zelf niet lopen. Maar Jezus zegt, sta op. Neem je bed op. En ga naar uw huis. Drie dingen. Sta op, neem je bed op en ga naar huis. Dat was het bevel. En dan lees je in vers 25, en hij stond onmiddellijk voor hun ogen op. En nadat hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had, ging hij naar zijn huis, terwijl hij God verheerlijkte. Die man twijfelde geen moment. Hij stond onmiddellijk op. En hij deed ook onmiddellijk wat God en wat Jezus hem had gezegd. Hij was gehoorzaam aan het bevel. Niet alleen door op te staan, maar hij ging ook meteen zijn matras oprollen, nam het op zijn schouder en ging naar huis. Hij bleef daar niet staan wachten. Nee, hij ging meteen naar huis. Hij liep voor alle ogen, staat in Marcus, liep hij voor alle ogen van de mensen, liep hij weg. God verheerlijkte, verheerlijkte. Of terwijl hij God verheerlijkte. Dat deed hij. Hij gaf meteen God de eer. Ik denk dat hij in de eerste plaats al blij was toen Jezus zei tegen hem, uw zonden zijn u vergeven. Hij had het misschien nooit voor mogelijk gehouden dat dat kon. Misschien had hij er wel zo op, was hij er wel zo onder gedrukt, bedrukt geweest om die last. In Psalm 32 zegt Psalm over de zonde. Toen ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg. Dat een hele grote schuldenlast lag op hem. Zijn beenderen werden verteerd door de zonde. Dus ik denk dat hij in de eerste plaats blij was dat al zijn schuld vergeven was. En weet je, toen wij tot geloof kwamen, hè, ieder van ons, ik denk dat het eerste was wat je was een gevoel van opluchting. In mijn geval in ieder geval wel. Ik was me nooit zo bewust van zonde, want ik leefde behoorlijk goed, maar toch, op een of andere manier werd er iets van me afgenomen, waardoor ik heel vrij was. En in mijn geval werd ook de weg geopend voor genezing van verschillende dingen. Het ene op het andere moment. Zo belangrijk is dat. Dat je goed in een goede verhouding staat met Jezus. En het gevolg is van als je weet dat Jezus jouw Heer is. Dat Hij je gered heeft. Dat je meteen gaat gehoorzamen. Dat staat hier. Hij stond onmiddellijk voor hun ogen op. En nadat hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had. Ging hij naar huis terwijl hij God verheerlijkte. Dat is gevolg. Je gehoorzaamt. En God gaat God eer brengen. En dan krijg je weer die groep, hè? Die groep. In eerste instantie denk ik dan aan die mensen die op het dak zitten. In spanning afwachtend, wat gaat Jezus doen? Zie ze daar zo over dat gat heen zo hangen. Van wat gaat Jezus nou doen? Nou, natuurlijk zijn ze blij als die man opstaat. Je moet oppassen dat je niet zo gaat jubelen dat je dus in dat gat valt. Maar ze waren blij. En dan staat er in vers 26, en ontsteltenis greep hen allen aan en zei verheerlijkte God. Het doel is, Jan zei het vanmorgen al, om onze God te eren. Dat is het doel van ons leven, om God te eren. En hij is het ook waard. Als je dit alleen al leest. En dit is één verhaal. Er zijn zoveel mensen bevrijd. Zoveel mensen hebben hulp ontvangen van de Heer. Misschien zijn er hier mensen die kunnen getuigen daarvan. Zij verheerlijkte God. Voor God is niks onmogelijk. En ze werden vervuld met vrees en zeiden, wij hebben vandaag ongelooflijke dingen gezien. Ongelooflijke dingen. En dat ga je ervaren. Als je met God wandelt en hem gaat zoeken. En als je anderen gaat zegenen. Dat is een heel belangrijk principe. Je kunt op een gegeven moment op jezelf gericht zijn, op je eigen problemen. Maar het is belangrijk dat we op de ander gericht zijn. Jezus in de eerste plaats, maar ook om ons heen kijken. Job werd gezegend door de Heer toen hij voor zijn vrienden had gebeden. Een belangrijk principe. Toen hij voor zijn vrienden had gebeden, Job, werd hij zelf enorm gezegend. Wij worden gezegend als we anderen zegenen. Als we de zegen voor onszelf houden, ja, op een gegeven moment dan zitten we helemaal vol met zegen. En dan worden we zelfs een beetje, ja, laks van misschien. Denk je, oké, ik ben gelukkig, ik ga maar op vakantie. Nee, wij worden gezegend om te zegenen. En dan zul je zien, dan gaat het doorstromen. En dan word je elke keer vernieuwd. En dan komt er geen moeheid meer in je leven. Ik wil je uitdagen vandaag. Of de Heer wil je uitdagen vandaag. Om hem te zoeken. En te worden als die vier dragers. Dragers gevraagd. Mensen die anderen willen zegenen. Kijk om je heen. Niet met een kritische blik. Niet met een stuk van veroordeling. Nee, kijk om je heen. Wat kun je doen? Wat kun je betekenen voor de ander? En wie heeft het ook? En misschien kun je met een groepje om iemand heen gaan staan. En ik ga nu niet allerlei dingen vragen om dat te beloofd of zo, want dat wil ik niet. Ik wil dat je dat in vrij overdenkt thuis, met de Heer. Dat is nodig. En doe dan wat de Heer op je hart legt. Net zoals die vier dragers die weten, dat is het probleem. De oplossing is Jezus en wij gaan het doen. Wij gaan helpen. En ze deden niks anders dan die man bij Jezus brengen. Ze komen niet bij Jezus aan, ze hebben niet dat gat gemaakt en dan gaan ze het hele verhaal afsteken naar Jezus toe. Nee, ze brengen hem alleen maar bij Jezus. En Jezus weet wel wat hij moet doen. En hij doet het ook. Amen. Amen.